Op het einde van hoofdstuk 16 hebben we vorige keer gezien dat de Heer Jezus met duidelijk voor de aandacht hebbende wat de discipelen te wachten zou staan wanneer de Heer Jezus zou gearresteerd worden en zij hem zouden verlaten, een bange moment voor hen zouden aanbreken waarin ze niet zouden verstaan wat dat Jezus overkomt. Met het oog op die gebeurtenissen zegt de Heer Jezus vooraf in vers 33: dit heb ik tot u gesproken, met andere woorden, alles wat hij al die avond had gezegd, opdat u in mij vrede hebt. In de wereld hebt u verdrukking, maar, zegt de Heer dan, hebt goede moed, ik heb de wereld overwonnen. En hij ziet vooruit op de grote overwinning die hij zal behalen op het kruis van Golgotha, wanneer zijn opdracht daar tot zijn einde zal gebracht worden en het werk volbracht is. En misschien vind je dat vanavond eigenlijk wel een beetje raar, dat de Heer, voordat hij naar het kruis gaat, eigenlijk zegt: ik heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. De Heer Jezus ziet naar het kruis van Golgotha als iets wat al een feit is voor hem. Zijn missie zal hij volbrengen. Hij zal erin slagen. En dat is zo typisch een beetje ook voor het Johannes-evangelie, dat de Heer Jezus iedere keer wanneer hij vooruit kijkt, ziet op een geslaagde zendingsopdracht. Maar we kunnen wel zeggen, ja, dat is typisch voor het Johannes-evangelie. Maar hoe komt het dat de Heer Jezus zo met vrijmoedigheid dat kan zeggen? Ja, misschien zeg je, we zien toch in het Johannes-evangelie dat de Heer Jezus de gezondene van de Vader is. Hij openbaart wie dat God is en alles wat hij doet en zegt. En als het woord van God, de van God gezondene, de Zoon van God, ja, is het vanzelfsprekend dat hij zal slagen in zijn opdracht. Dat kan misschien wel zo zijn, maar ik denk dat het veel mooier is als je ziet dat juist in dit evangelie we een gebed vinden dat we geen enkel ander evangelie vinden dat voorafgaat aan het kruiswerk. Juist in dit evangelie, waarin de Heer Jezus wordt gezien als de volmaakte zelfopenbaring van God, juist in dit evangelie waar de goddelijkheid van de Heer Jezus misschien wel het meest geproefd wordt, juist in dit evangelie zien we, voordat hij naar het kruis van Golgotha gaat, zo'n uitvoerig gebed die ons hopelijk, en dat is mijn verlangen vanavond, mag helpen om beter te begrijpen waarom de Heer Jezus met zoveel vrijmoedigheid naar het kruis gaat. Dat heeft alles te maken met wat wij mensen eigenlijk niet weten, moest de Heer Jezus dit niet gebeden hebben. Het heeft te maken met de plannen, de raadsbesluiten van God, die hij in de eeuwigheid, voordat deze wereld er nog zelfs maar was, al gemaakt heeft. De beloftes die hij heeft gemaakt, voordat de wereld er was, en de opdracht die de Heer Jezus daarin had. En dat is wat we vooral in die eerste versen heel nadrukkelijk uiteen vinden gezet. Of beter gezegd, wat de Heer Jezus bidt tot zijn Vader. Het is geen uiteenzetting. Wat dat we gaan leren zien, is dat de Heer Jezus voor alles wat dat hij bidt, ook een basis, een grondslag heeft. Hij vraagt bepaalde dingen van zijn Vader en hij heeft er alle redenen toe om dat te vragen. En daarom kan hij ook zo zeker zijn dat zijn gebed zal verhoord worden, omdat wat hij bidt eigenlijk al zijn fundament kent en wat de Vader voorheen heeft beloofd of gesproken of in zijn raadsbesluiten heeft vastgelegd. En dat is vooral wat we in het eerste stukje vinden. Het gebed kan je best opdelen in drie blokjes, dat heb ik vorige week al aangegeven. Eerst bidt de Heer Jezus voor zichzelf. Vers 1 tot en met vers 5. En dan zien we dat de Heer Jezus gaat bidden specifiek met het oog op zijn discipelen. Jezus bidt voor zijn discipelen. Dat vinden we vanaf vers 6 tot en met vers 19. En vanaf vers 3 vinden we dat Jezus bidt voor de toekomstige gelovigen. Voor hen die door de bediening, door het werk van de apostelen, tot geloof zullen komen. Vanaf vers 20 tot en met vers 26. En juist in het Johannesevangelie, waarin dat we zien dat God, de soevereine God, die zichzelf openbaart in Jezus Christus, met een heel nadrukkelijk doel, dat juist dat evangelie waar dat God gezien wordt in zijn soevereinheid, juist in dat evangelie zien we dat de Heer Jezus, hoewel hij weet dat Gods wil zal gebeuren, dat weten en beseffen dat Gods wil zal gebeuren, hem niet aanzet om zomaar te zeggen, oké, Gods wil zal dan ook geschieden. Maar juist in het feit dat Gods wil zal gebeuren, Jezus daarin juist het aanknopingspunt vindt om nadrukkelijk tot zijn Vader te bidden. En dat is belangrijk om dat te leren zien. Want soms hebben wij daar misschien ook wel moeite mee. En we zeggen, ja, als God toch al de zaken vooraf heeft gepland en die dingen toch zullen gebeuren, waarom moet je dan eigenlijk bidden? Wel, waarom dat je dan moet bidden, dat gaan we hopelijk een stuk beter leren begrijpen vanavond. Want juist de Heer Jezus geeft ons daar een mooi voorbeeld in en toont ons hoe belangrijk het is, juist met het oog op Gods weg, op Gods stelselmatig ontvouwende heilsplan, om met het oog daarop te gaan bidden. En we gaan zien dat hij juist ten aanzien van het werk dat voor hem staat, juist daarin hij zulke vrijmoedigheid en zekerheid vindt. Vorige week heb ik al een beetje proberen duidelijk te maken dat wanneer de Heer Jezus zegt, Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, dat die verheerlijking waar de Heer Jezus om bidt, niet in eerste instantie op hemzelf is gericht. Of beter gezegd, als de Heer Jezus vraagt, verheerlijk uw Zoon, dan heeft hij daarmee niet in eerste instantie zijn eigen eer en zijn eigen glorie op het oog, maar heeft hij juist, dat staat er ook in het tweede gedeelte van vers 1, opdat uw Zoon u verheerlijkt, heeft hij ook daarin weer de eer en de glorie van zijn Vader op het oog. Jezus wil dat in het uur dat nu staat aan te komen, met name het uur van zijn lijden, sterven, opstanding, verheerlijking, hemelvaart en verheerlijking, dat juist dat uur dat nu aangebroken is, dat zijn Vader alle eer krijgt. Jezus weet dat hij zal sterven en hij wil zo graag dat zijn Vader alle eer en glorie krijgt in zijn dood. Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijkt, zoals u hem macht hebt gegeven over alle vlees, opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwig leven geeft. En vorige week heb ik al in grote lijnen uiteengezet wat dat hier de bedoeling van is, want het is een hele mond vol dit vers, maar daarom heb ik gezegd en beloofd vorige week, dat ik een schemaatje zou maken en zou laten zien wat daadwerkelijk de bedoeling is van de Heer Jezus. En als je kijkt op het blad dat ik heb gegeven, dan zie je dat schemaatje ook staan. En dan staat er boven dat schemaatje, vers 2, vormt de grondslag op het fundament van de voorbeden in vers 1b. Dus vers 1b, wat is dat? Vers 1b, de Heer Jezus zegt, Vader, verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijkt. En dan, vers 2, vinden we aan de rechterkant, u hebt hem macht gegeven over alle vlees, opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwig leven geeft. En wat we zullen zien vanavond, is eigenlijk dat Jezus bidt, dat zijn vrijwillige gehoorzame overgave en lijden en dood, dat God dat zal aannemen, aanvaarden, zodat in dat lijden van de Heer Jezus Gods genade aan mensen verkondigd wordt op het kruis. En Jezus als antwoord op zijn gehoorzaam werk de heerlijkheid krijgt die hij had voordat hij mens was bij de Vader. Dat hij die heerlijkheid nu terug ontvangt. En waarom is het zo belangrijk? Waarom bidt de Heer Jezus eigenlijk om die heerlijkheid van God terug te ontvangen? Nee, dat zegt hij zo nadrukkelijk in vers 5. En nu verheerlijk mij uw Vader bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. Waarom is het zo belangrijk? Waarom vraagt de Heer Jezus dat? Wel, kijk, dat is nu mooi, zo mooi om dat te leren zien. De Heer Jezus bidt en vraagt dit om de eenvoudige reden dat wanneer hij die eer en die glorie opnieuw ontvangt die hij bij de Vader had, wanneer dat gebeurt, automatisch betekent dat zijn zendingsopdracht volbracht is. Als de Heer Jezus terug gaat naar zijn Vader, om terug bij de Vader te zijn, zoals hij al van alle eeuwigheid bij de Vader is, en als hij daar terug die eer en die glorie ontvangt, dan is dat het grote bewijs dat zijn zendingsopdracht, de opdracht waartoe zijn Vader hem had uitgezonden naar deze aarde, dat die zendingsopdracht volledig geslaagd is. En daarom vraagt hij dat. En het is belangrijk om te zien dat de vraag van de Heer Jezus om die heerlijkheid terug te mogen ontvangen die hem kenmerkte van in alle eeuwigheid, dat dat heel nauw verbonden is met wat hij vraagt aan het begin van zijn gebed en Vader, het uur is gekomen, verheerlijk uw Zoon. Met andere woorden, de verheerlijking van de Heer Jezus op het kruis en de verheerlijking bij de Vader in de hemel, die twee dingen kan je niet loskoppelen van elkaar. Die twee zijn met elkaar verbonden. Hoe komt dat die met elkaar verbonden zijn? Wel, je moet bedenken, wat vraagt de Heer Jezus eigenlijk? Vader, verheerlijk uw Zoon. Maar Jezus gaat naar het kruis. En het kruis is niet een plaats waar iemand eer ontvangt. Nee, het kruis is een plaats waar juist iemand tot schande wordt gemaakt. Maar de Vader zal die plaats van schande voor de Heer Jezus veranderen in een plaats van eer en van glorie. Want voor iedereen die hier zit en die de Heer Jezus echt kent, die weet dat de Heer Jezus voor hem naar het kruis is gegaan en voor zijn zonde en zijn schuld daar op het kruis heeft geboet. Voor iedereen die hem zo kent, is die kruis, het kruis van Golgotha, geen plaats van schande, of niet enkel een plaats van schande, maar een plaats waar hij voor het eerst ziet hoe groot de liefde van God wel is. En hoe dat God een plaats van schande kan omturnen in een plaats van eer en glorie. Want wat mensen te schande wordt gemaakt op een kruis, daar heeft de Heer Jezus God groot gemaakt. Dus wordt die plaats van schande voor ons een plaats waarin dat we de Heer Jezus bewonderen. Daarom spreekt de Heer Jezus ook van zijn verhoging. Net zoals de slang verhoogd moet worden in de woestijn, zo moeten zondes mensen ook verhoogd worden. En verhoogd worden, daarmee bedoelt de Heer Jezus niet letterlijk in de hoogte, in de lucht gestoken worden en aan een hout genageld worden, maar bedoelt hij echt verhoogd, verheven worden, de eer van de Heer Jezus. Het eer ontvangen begint bij het kruis. Natuurlijk niet voor de mensen die hem niet kennen, maar wel voor die mensen die door dat kruis behouden is en redding zullen vinden. Al die mensen buigen zich neer voor dat kruis, vol ontzag, vol bewondering, vol aanbidding. En dat is het wat de Heer Jezus vraagt. Hij vraagt, Vader, het uur is gekomen dat ik ga sterven, en ik wil zo graag, Vader, dat wanneer ik ga sterven, dat ik daar verheerlijkt word, geëerd word. Op dat kruis. En dat hangt zo heel nauw samen met de verheerlijking in de hemel. Waarom? Omdat Jezus nu juist zo diep wil gaan. En zo gehoorzaam is tot in de dood. En daar God eert. Wordt hij ook op zijn beurt geëerd door God de Vader, door in de troon de hoogste plaats te krijgen. Maar ook dat, die hoogste plaats in de troon, is niet zomaar een doel op zichzelf. Nee, God heeft Jezus die hoogste plaats in de hemel gegeven met een heel specifieke bedoeling. En dat is wat de Heer Jezus hier op grond van die belofte bidt en pleit voor zijn Vader. En dat ga ik nu proberen een klein beetje duidelijker uit te leggen. Het verband tussen enerzijds wat dat Jezus bidt, wat hij eigenlijk in vers 1 vindt, aan het tweede gedeelte van vers 1. Maar de reden waarom dat de Heer Jezus dat bidt, vind je eigenlijk in vers 2. En daarom dat schemaatje, omdat je duidelijk zal zien dat dat verband houdt met elkaar. Dus aan de linkerkant heb je verheerlijk uw zoon, dat is de vermelding, de Heer Jezus vraagt dat, dat is de voorbeelden, verheerlijk uw zoon. En het doel dat hij dat vraagt, vinden we in het tweede gedeelte van dat vers, opdat uw zoon u verheerlijkt. En dan staat er, zoals, wat dan het tweede gedeelte van dat vers dus verbindt met vers 2, het volgende, u hebt hem macht gegeven over alle vlees, de Heer Jezus stelt dat. En waarom heeft de Vader hem macht gegeven over alle vlees? Opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwig leven geeft. Er zijn eigenlijk, als je dit zo naast elkaar plaatst in dat schemaatje, een aantal interessante verbindingen te zien tussen enerzijds de linkerkant en de rechterkant, of beter gezegd, tussen de voorbeden van de Heer Jezus en het fundament, de grondslag, waarom wij met vrijmoedigheid deze dingen bidt, dat we vinden aan de rechterkant. Dat betekent niet, zoals ik heb getekend, dat verheerlijk uw zoon in de linkerkolom gelijk is aan u hebt al hem macht gegeven over alle vlees. Nee. En dat betekent ook niet dat onderste stukje, opdat uw zoon u verheerlijkt, gelijk is aan opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwige leven geeft. Nee, nee. Maar er is wel een duidelijk verband tussen deze dingen. En dat hoop ik dat we dan met elkaar een stuk beter gaan leren ontdekken. Nu, om dat verband te zien, moet je de sleutel hebben. En de sleutel ligt hem in die woorden dat de Heer Jezus zegt in vers 2. U hebt hem macht gegeven over alle vlees. Daar ligt de sleutel. Nu, de Heer Jezus ontvangt die macht maar over alle vlees. Over alle vlees is een woord, is een uitdrukking om te zeggen over alle mensen. Ja? Je hebt hem macht gegeven over alle mensen. Nu, wanneer ontvangt de Heer Jezus die macht letterlijk? Wanneer krijgt hij die macht over alle mensen? Heeft hij die al van het moment dat hij op aarde komt? Maar wanneer heeft de Heer Jezus die macht?
Wanneer hij verhoogd wordt en op de troon zit.
Nog?
Als hij roept, het is volbracht.
Als hij roept, het is volbracht. De Heer Jezus zegt het zelf. Wanneer zegt hij het zelf? Net voordat hij gaat vertrekken naar de Vader. Matthäus hoofdstuk 28, kijk maar. Vers 18. Dan ben je nog niet gezegd, broers, dat jullie antwoord niet correct is. He. Maar ik wil maar gewoon iets laten zien. In Matthäus 28 vind je aan het eind dat de Heer Jezus zegt, wanneer hij terug zijn discipelen ontmoet, in Galilea, zegt hij in vers 18. En Jezus kwam naar hen toe en sprak tot hen de woorden: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan heeft hij hen die grote zendingsopdracht. En die grote zendings, de opdracht om uit te gaan onder de mensen, onder de volken, en om mensen tot discipelen te maken, is gebaseerd, kent zijn grondslag in het feit dat de Heer Jezus alle macht heeft in de hemel en op aarde. Juist omdat hij al die macht heeft en die macht bezit, kan hij dat ook zeggen. Ja?
Hij zegt van het antwoord, omdat hij is opgestaan uit de dood en ook vlees en dood overwonnen heeft, dat hij macht heeft nu over alle vlees.
Kijk, daar heb ik ook proberen ook hier duidelijk te maken, dat God, dat dan de Heer Jezus, voordat hij naar de aarde kwam, voordien in de eeuwigheid, wanneer weten we niet, heeft God de Vader dat aan de Heer Jezus beloofd. Als hij naar de aarde zou komen als de gezondene, en in gehoorzaamheid zichzelf zou vernederen tot de dood, tot de kruisdood, in zijn dood, dat God hem zou uit de dood opwekken en hem de hoogste plaats geven en alle gezag geven over de mensen. Dat heeft God beloofd in de eeuwigheid. Maar als God iets belooft, dan staat er tegelijkertijd die vervulling van die belofte daarnaast. Omdat hij trouw is. Maar tussen het moment van die belofte maken en dan die vervulling tot volleinding brengen, daar zit er tijd tussen. Ja? En daarom kan de Heer Jezus enerzijds al spreken dat gij inderdaad alle macht in hemel en op aarde bezit, niet tegenstaande dat hij nog niet letterlijk, zoals Luc zeker iets zei, of Luc was dit, dat de Heer Jezus nog niet in de troon zit. Inderdaad, wanneer hij in die troon zit, bezit hij letterlijk dan al die macht. Maar, in dat opzicht was het werk, wanneer dat de Heer Jezus bij zijn discipelen is het werk al volbracht. Er is alleen nog het moment dat hij moet naar de Vader toe gaan. Dus in die zin bezit hij al die macht. Want de belofte is er. Het is volbracht. En hij heeft die macht. Het is alleen nog kwestie van letterlijk. Je zou het een beetje kunnen vergelijken wanneer dat er een prins is die troonopvolger is van de koning. Op het moment dat die koning sterft, is die prins al koning. En natuurlijk is hij nog niet. Heeft die ceremonie nog niet plaatsgevonden en zit hij nog niet op die troon, in die kroonzaal. Maar hij is koning. Op het moment dat die vader koning sterft, is de zoon koning. En zo kan je het ook een beetje vergelijken. Belofte is er, is volbracht, en zo heeft de Heer Jezus hier al alle reden om duidelijk te zeggen dat hij alle macht bezit in hemel en op aarde. Dus God heeft die belofte gemaakt ergens in de eeuwigheid aan de Heer Jezus, en tegelijkertijd daarnaast, als God een belofte maakt, is er ook die vervulling. Alleen is het een kwestie van tijd wanneer dat het in vervulling gaat. Dus begrijp je nu waarom dat de Heer Jezus kan bidden en zegt: Vader, je hebt me beloofd in de eeuwigheid dat ik alle macht zal ontvangen over alle vlees als ik u gehoorzaam ben. Wel, Vader, het moment is aangebroken. Alsjeblieft, doe maar uw woord. Dat is wat de Heer Jezus hier bidt. Hij vraagt dat de Vader die belofte zou doen in vervulling gaan. Nu, waarom heeft de Vader hem die belofte gedaan? Want, zoals ik al kwam te zeggen, het feit dat God hem die belofte heeft gemaakt, is geen doel op zichzelf. God heeft Jezus alle macht over de mensen gegeven met een duidelijke bedoeling. En die duidelijke bedoeling vind je in het tweede gedeelte van vers 2. U hebt hem macht gegeven over alle vlees. Waarom? Opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwig leven heeft. Dus waarom heeft de Heer Jezus, heeft God, beter gezegd, aan Jezus de macht gegeven over alle mensen, om die mensen die God als een geschenk uit de wereld aan Jezus zou geven, eeuwig leven te geven. Dat is de reden waarom God juist aan Jezus alle macht heeft gegeven over de mensen. En dus zie je dat om eeuwig leven te kunnen geven aan mensen, dat Jezus het kruiswerk moet volbrengen. Jezus dood, Jezus opstanding en verheerlijking is noodzakelijk om mensen het eeuwig leven te kunnen geven. Zonder gaat niet. Moest er geen kruiswerk zijn, moest er geen opstanding zijn, moest er geen verheerlijking zijn, zou ook geen zondevergeving mogelijk zijn. Dat is, denk ik, nogal vanzelfsprekend. En dan zou Jezus ook niet de eerste persoon zijn die uit de doden opstaat en een nieuw lichaam, opstandingslichaam. En dat betekent, als Jezus niet in dat nieuw lichaam zou opstaan, dat er ook niemand anders zou kunnen vernieuwd worden. Want wij worden allemaal vernieuwd naar dat volmaakte beeld van Gods heerlijkheid in de Heer Jezus. Wij, die tot geloof gekomen zijn in de Heer Jezus, worden nu veranderd. Nu gebeurt dat veranderingsproces van binnenin. En verandert God ons. Door zijn woord, door zijn geest, verandert hij ons. En we gaan steeds meer op Jezus lijken. En dan komt er die dag dat we hem zullen zien als hij terugkomt. En dat we ook uiterlijk zullen veranderd worden en worden zoals hij is. Met andere woorden, dat wij ook niet langer meer zullen leven in een lichaam dat aan het aftakelen is en verhankelijk is, maar een nieuw opstandingslichaam zullen krijgen. Dus moest Jezus niet zijn opgestaan, zou dat allemaal niet mogelijk zijn. En dan zou het ook niet mogelijk zijn dat de trooster, de Heilige Geest, die de Heer Jezus had beloofd, zou kunnen komen naar deze wereld om zijn werk te doen in de wereld. We hebben het er vorige week over gedacht dat hij zou overtuigen van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Hij zou dat niet kunnen doen. En dan zou het ook niet mogelijk zijn dat mensen tot inkeer komen, tot geloof komen en dus nieuw leven krijgen. Want nieuw leven verwekken, dat is ook wat de Heilige Geest uiteindelijk doet. En dan zou als laatste, wat we gelezen hebben in Matteüs hoofdstuk 28, Jezus ook nooit zijn discipelen die grote zendingsopdracht kunnen geven hebben. Want hij zou geen enkele macht hebben om hen uit te zenden. Juist het feit dat hij alle macht heeft in hemel en op aarde, geeft hem het recht om zijn discipelen, zijn volgelingen uit te zenden naar het verlorene, om volkeren tot discipelen te maken. Dus Jezus ontvangt juist die bevoegdheid om aan allen die de Vader hem heeft geschonken, eeuwig leven te geven. Dat is de bedoeling.
Is dat een interveneer van de verre macht gegeven over de minister, mag de gehoorzaamheid eisen van de minister en de gehoorzaam zijn kan het zo spelen leven?
Inderdaad.
Of is dat dus dan niet die macht?
Jawel, ja, dat is heel correct wat hij zegt. Dat is een beetje dat we ook afgelopen zondag in de woordverkondiging overdacht hebben met elkaar. Dat nu dat Jezus in de troon zit, wordt Gods macht en Gods gezag over de mensen door Jezus alleen uitgeoefend. Als de zon opgaat voor de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen, ook vanmorgen, dan is dat door Jezus genade die door hem, Gods genade die door Jezus nu tot de mensen komt. Alles doet God nu door Jezus die op de troon zit. En inderdaad, het respect en het ontzag dat mensen verschuldigd zijn aan een God die hen gemaakt heeft, dat respect en ontzag moeten zij betonen aan Jezus Christus. De Vader wilt dat de Zoon geëerd wordt zoals de Vader geëerd wordt. En inderdaad, dat is correct wat hij zegt. Dus het gezag over de mensen dat God rechtmatig toebehoort, omdat hij de schepper, de maker is, wordt nu volledig uitgeoefend door de bemiddeling van Jezus Christus. Hij zit in de troon. En alle mensen zullen voor hem verschijnen. En we zeggen straks, zal, hè, ben je klaar om het oordeel van God te ondergaan? Ben je klaar om oog in oog met je schepper te staan? Voor wie zullen de mensen verschijnen voor die grote witte troon? Voor Jezus. Hij zit op die troon. En hem zullen mensen verantwoording afleggen. Dat klopt. Dat is terecht. Hij bezit het leven en hij heeft het leven aan hem die de Vader hem heeft geschonken. Ja. Dat brengt mij bij het volgende stapje. Ik kan er wel mooi zeggen van kijk, het tweede gedeelte, vers 2 vormt de basis, de grondslag voor het gebed dat we in vers 1b ook vinden. Maar het is belangrijk om dat samen ook te zien. Dus Jezus bidt, verheerlijk uw zoon, Vader, voor de verwezenlijking van wat volgens 17 vers 2, wat we hier aan de rechterkant vinden, u hebt hem macht gegeven over alle vlees, om dat te verwezenlijken wat dat God eigenlijk al aan hem heeft beloofd. Zie je dat? Als Jezus bidt, Vader, verheerlijk uw zoon, dan vraagt hij, Vader, doe naar uw woord. Doe naar uw belofte. Dat is een beetje, ja, de manier waarop hij Jezus bidt. Eigenlijk zegt hij, Vader, zoals hij onze discipelen leerde, mogen uw wil geschieden op aarde als in de hemel. En mogen uw koninkrijk komen, dat zit daar ook in vervat. Dat is typisch een Joodse manier van zeggen, dat is hetzelfde zeg maar met andere woorden. Maar Jezus bidt dat Gods wil op aarde gebeurt. Jezus bidt dat Gods wil geschiet. Dat is wat hij hier van zijn Vader verlangt. Vader, u hebt dat beloofd. Vader, wilt u het alsjeblieft laten geschieden naar uw woord. Mogen geschieden naar uw woord. Dus Jezus bidt, daar heb ik het met mijn eigen woorden opgeschreven. Vader, aanvaard mijn lijden en gehoorzaamheid en breng mij door het kruis terug in uw heerlijke tegenwoordigheid naar de belofte die u gemaakt hebt om mij alle macht te geven over de mensheid. Dus Vader, nogmaals, aanvaard mijn lijden en gehoorzaamheid en breng mij door het kruis terug in uw heerlijke tegenwoordigheid naar de belofte die u gemaakt hebt om mij alle macht te geven over de mensheid. Als je dat over nadenkt, dan is dat eigenlijk wel heel bijzonder. Zie je dan dat wanneer de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. Dat hij dit zegt, wetende wat de God beloofd heeft in de eeuwigheid. En wat God ook zal doen. En daar verlangt hij naar. Hij bidt het dat die wil van God zal mogen gebeuren. Dus, samengevat, de reden waarom dat de Heer Jezus vraagt, hè, Vader, verheerlijk uw Zoon, is eigenlijk omdat God alle eer zou mogen ontvangen. Hij vraagt dat niet voor zijnzelf. En de reden waarom dat hij eigenlijk die bevoegdheid van God krijgt over alle mensen, en dat hij ook vraagt, Vader, en doe naar uw belofte, schenkt mij ook die bevoegdheid over alle mensen. Dat vraagt de Heer Jezus, zodat al diegenen die God uit de wereld heeft bestemd als een geschenk aan de Heer Jezus, eeuwig leven zouden kunnen ontvangen. Dus met andere woorden, doordat de Vader verheerlijk zal worden in Jezus, wanneer hij op het kruis zal laten Gods liefde zien, hij zal Gods liefde voor deze reddeloos verloren wereld daar tonen aan het kruis, wanneer God zo zal geëerd worden door de Heer Jezus, dan zullen die mensen die daar de ogen, voor wie dat, de ogen zullen opengaan en die dat zullen zien, zullen zij tot geloof komen en zullen ze eeuwig leven krijgen. Dat is de bedoeling. En zo, wanneer zij die belofte van eeuwig leven ontvangen, zullen allen die de Vader aan de Zoon heeft geschonken, eigenlijk leven vinden en zal opnieuw de Vader in hen die tot geloof komen verheerlijkt worden. En dat is wat de Heer Jezus hier eigenlijk zegt. Dus zo zie je dat de grondslag van Jezus' voorbeden in het eerste, het tweede gedeelte van vers 1 terug te vinden is in vers 2. En als je de boel nu omdraait en eerst eigenlijk de grondslag schildert dat de Heer Jezus heeft, de basis waarop dat hij kan bidden tot zijn Vader, dan klinkt het eigenlijk als volgt. Ik vind het wel goed als je dat dan eens op een rijtje kunt zetten. Vader, u weet dat u in beginsel mij de hoogste plaats boven alle mensen geschonken hebt. Een plaats die ik zou ontvangen omwille van mijn gehoorzaamheid tot in de dood. U weet, Vader, dat deze plaats mij toebedeeld is om aan de mensen die u mij hebt gegeven het eeuwige leven te kunnen schenken. Vader, het grote moment voor deze gebeurtenis is nu aangebroken en mijn gebed is dat uw woord nu in vervulling zal gaan. Verheerlijk uw Zoon, zoals u beloofd hebt, zodat hij u kan verheerlijken en de behoudenis die u hen hebt toebedacht in vervulling gaat. Als je daar zo begint over na te denken, dan komt dat zo heel dichtbij en dan vind je dat je niet onbewogen kan laten als je ziet wat de Heer Jezus voor ogen heeft als hij kort voor dat kruis eigenlijk staat. Wat hij mee bezig is. De Heer Jezus denkt niet in eerste instantie aan wat hem zal overkomen, maar hij denkt maar aan één ding: de Vader alle eer zal ontvangen en dat Gods raadsbesluiten, wat hij heeft toebedacht van alle eeuwigheid, dat echt mag in vervulling gaan. En dat zal in vervulling gaan, want God heeft het beloofd. En als God het belooft, zoals Luc zegt, dan doet hij het ook. En hier ben ik nu, Vader. En in gehoorzaamheid geef ik mij over. Verheerlijk uw naam. Mag mijn dood tot eer zijn van u. Mag mijn dood ertoe reiken dat uw naam, dat uw liefde gezien wordt door mensen die u aan mij hebt gegeven en die zo door mij te zien, daar op het kruis van Golgotha, eeuwig leven zullen vinden. Dat is denk ik heel bijzonder om dat samen zo te overdenken. En dan wordt ook duidelijk dat vers 3, want vers 3 is zo'n beetje een eigen leven gaan leiden onder ons christen. Waarom? Nou, als iemand vraagt, hé, wat is het eeuwige leven? Wat is dat eigenlijk eeuwig leven? Wat zeggen wij dan? Denk aan Johannes 17 vers 3. Dit is het eeuwige leven, dat ze u kennen en hem die hij gezonden hebt. En als we dan in onze stille tijd hoofdstuk 17 lezen, dan komen we aan het eind van vers 2. En dan lezen we: opdat alles wat u hem hebt gegeven, hij hun eeuwig leven heeft. En dan lezen we vers 3. En dit is het eeuwige leven. Dan lezen we eigenlijk vers 3 als een soort voetnoot bij vers 2. Dan zeggen we: ja, eeuwig leven. Oké, vers 3 heeft een nadere verklaring wat eeuwig leven is. En in zekere zin zegt inderdaad vers 3 wat dat eeuwig leven is. Maar de bedoeling van vers 3 in het gebed zelf is niet om uit te leggen wat dat eeuwig leven is. Want denk eens terug. Hoe zullen mensen eeuwig leven kunnen ontvangen? Door het kruis. Waarom juist door het kruis? Wat gebeurt er daar op het kruis? Maar daar wordt hier nu niet over gesproken. God wordt verheerlijkt. Gods liefde wordt gezien. Dus als je God ten diepste wil leren kennen, waar kan dat? In Jezus Christus. Dus als er dan staat, en dit is het eeuwige leven dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die u gezonden hebt, is dat niet zo in bijkomstigheid, maar is dit de enige weg waardoor mensen God kunnen leren kennen. En dat is superbelangrijk om te zien. Dat betekent dat je God nooit ten diepste kan leren kennen zonder de volmaakte zelfopenbaring van God in Jezus Christus. En dan vooral die openbaring op het hoogst, daar op het kruis. Daar kan je pas God echt leren kennen in Jezus Christus. En dat is de reden waarom dat vers 3 hier staat. Want als eeuwig leven God kennen is, oh, dan zijn er vele mensen, vele wegen wordt er geleerd om God te leren kennen. Je kan God leren kennen in de natuur, je kan God leren kennen daarin, nee. God kan je echt pas leren kennen en zijn volmaakte zelfopenbaring in zijn Zoon. En juist in zijn diepste vernedering, daar op het kruis, openbaart hij op het hoogst wie dat God werkelijk is. Want als we zeggen eeuwige leven is dat zij u kennen, dat betekent dat eeuwig leven en het kennen van God gelijk is. Eeuwig leven wil niet zeggen eeuwig blijven leven. Mensen die God niet kennen gaan ook eeuwig leven, eeuwig blijven leven. Spijtig genoeg. Maar eeuwig leven is echt God leren kennen. Dat betekent niet veel leren kennen over God, maar dat betekent met God in een relatie komen te staan. Kennen in de Bijbel betekent iemand intiem, nauw leren kennen. De eerste maal dat het woordje kennen in de Bijbel terugkomt, vind je dat in Genesis 4 vers 1. De man kende Eva zijn vrouw. Of in uw vertaling had er staan, de man, de mens, had gemeenschap met zijn vrouw. Dat is in de Bijbel het woord voor de nauwste intimiteit. God leren kennen is in een persoonlijke relatie met God te komen staan, te leven met God, te wandelen met God. Dat is eeuwig leven. En de enige weg om tot God te kunnen komen, om hem te leren kennen, is door Jezus Christus. En dat is de bedoeling waarom vers 3 hier uitdrukkelijk staat. En dit is het eeuwige leven dat ze u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u hebt gezonden. Dus het kennen van God is een van de superbelangrijke thema's in de schrift. Want wat was de reden dat het volk, het oude verbondsvolk van God, eigenlijk verloren ging? Inderdaad, de profeet zegt dat, maar dat is niet Jesaja, dat is in Hosea, hoofdstuk 4, vers 6. Daar zie je dat, dat de profeet Hosea heel duidelijk zegt, dat Gods volk ten onder gaat en verloren gaat, omdat ze eigenlijk God niet kennen. Hoewel dat God zich aan hen heeft kenbaar gemaakt, door zijn openbaring via Mozes, en via zijn woord dat hij gegeven heeft, heeft dat er niet toe geleid dat Gods volk God echt heeft leren kennen, dat ze in een relatie zijn komen te staan met die God. Maar je kan wel veel weten over God, en je kan wel naar de Bijbelstudie komen, en je kan wel naar de bed staan, en naar de dienst komen, maar dat wil erom niet zeggen, omdat je die dingen doet, dat je daarom God ook persoonlijk kent. Dat is een heel groot verschil. En dat was de fout die eigenlijk het grootste part van Gods volk in het Oude Testament maakte. Ze deden mee aan al die dingen en ze dachten daarmee God een plezier te kunnen doen, maar wanneer ze die dingen dan niet deden, dan buiten deden ze gewoon andere dingen. Maar in hun leven lieten ze zien dat ze eigenlijk God helemaal niet kenden. Wat zegt de profeet in Hosea hoofdstuk 4? Het staat inderdaad in vers 6, maar ik wil lezen vanaf vers 1. Hoort het woord des Heeren, gij Israëlieten, want de Heere heeft een rechtsgeding met de bewoners van het land. Waarom? Omdat er geen trouw, geen liefde en geen kennis Gods is in het land. Vloeken, liegen, moorden, stelen en echtbreken. Men pleegt geweld, bloedbad volgt op bloedbad. Daarom treurt het land, en al wat erin woont verkwijnt, zowel het gedierte des velds als het gevolgde des hemels, ja zelfs de vissen der zee komen om. Laat maar niemand een aanklacht inbrengen, en laat maar niemand een terechtwijzing uiten, aangezien mijn aanklacht u geldt, o priester, de verantwoordelijken zijn de leiders van het volk in eerste zin. Gij zult struikelen bij de dag, en met u zal ook de profeet struikelen bij de nacht, en verdelgen zal ik uw moeder. Mijn volk gaat te gronden door het gebrek aan kennis, omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u, dat gij geen priester voor mij zult zijn. Daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ook ik uw zonen vergeten. Zie je dat? Ze kennen God niet. Maar moesten ze echt God kennen, moesten ze echt God gezien hebben wie hij is, dan kan het niet anders dat je gaat verlangen om te leven naar de manier waarop dat die God zichzelf openbaart. Dat is wat de Heer Jezus ook zegt. Wie mij heeft gezien, wie mij heeft gehoord en wie mijn stem hoort, zal mij volgen, navolgen, mijn discipel worden. Gods openbaring, echt God zien en God oog in oog met God komen te staan, hem leren kennen, leidt automatisch dat je God zal lief krijgen en gehoorzamen. Dat is ook wat de Heer Jezus al heeft gezegd in zijn onderwijs. We hebben daar uitdrukkelijk over nagedacht. Dus er was geen godskennis in die dagen. En juist in die periode van waaruit bleek onder Gods volk dat ze God niet kenden, was het toch de, zeg maar, de positieve boodschap dat de profeten, en meer bepaald bijvoorbeeld Habakkuk, erop wezen dat het niet zo zal blijven. Er zou een dag komen, zegt de profeet Habakkuk, en kijk maar eens, in Habakkuk, als je doorbladert, hoofdstuk 2. Er zou een dag komen, zegt de profeet Habakkuk 2, vers 14. Dat de aarde, zegt de profeet Habakkuk, zal vol worden van de kennis des Heren. Vol worden van de kennis van de Heren, heerlijkheid, gelijk de wateren die de bodem der zee bedekken. Zoals de zee de bodem bedekt, zo zal straks, zegt de profeet, de aarde vol zijn van de kennis van God.
Dus hier is dat God en die kennis.
Ja? Ja. Inderdaad. We gaan naar Jeremia hoofdstuk 31. Jeremia hoofdstuk 31. Zie je, wanneer dat Jeremia spreekt, dat God een nieuw verbond zal sluiten, dat er een belangrijk element in dat nieuw verbond is, in vers 34, dat er staat, dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren kennen, kent de Heere, want zij allen zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heeren. Hoe zal dat kunnen? Want ik zal hun zonde ongerechtigheid verheven en hun zonde niet meer gedenken. En inderdaad, zoals Serge ook zegt, zal Gods geest over alle mensen uitgestort worden. Dat zijn twee heel nadrukkelijke zegeningen die verbonden zijn met het nieuwe verbond. Gods zegen die uitgestort wordt, Gods geest die uitgestort wordt over alle vlees en het feit dat iedereen nu in een persoonlijke relatie staat met God, dat het niet meer is zoals in het Oude Testament, dat het gebeurt door middelaarschap, zoals we vorige week nog overdacht hebben, door priesters, profeten of koningen die een tussenschakel vormen tussen God en mensen, maar dat mensen God zelf heel persoonlijk kunnen leren kennen, inderdaad. Dus zie hoe belangrijk dat het ook is, en dat de Heer Jezus zegt van kijk, dit is nu het eeuwige leven. God leren kennen, heel persoonlijk. En in die relatie met God opgroeien betekent ook dat je leven compleet veranderd wordt. Als je begint God te leren kennen, dan zie je dat dat een invloed heeft op je leven, dat je je leven een totaal andere dimensie krijgt, dat je nooit zou kunnen beleven, moest je God niet kennen. Iedereen die hier zit en die geleefd heeft in een periode dat hij eigenlijk geen christen was, kan dat getuigen dat hij kan zeggen van, kijk ja, mijn leven heeft nu een dimensie gekregen die niet te vergelijken is met mijn leven van vroeger. God kennen verandert uw leven compleet. En dat is niet iets dat zomaar gebeurt wanneer je tot geloof komt, maar dat is een proces. Naarmate dat je God beter leert kennen, hoe meer dat je leven verandert. En dat zal zijn tot in de eeuwigheid. Want we zullen nooit op een dag komen, als je nog kan spreken van dagen in de eeuwigheid, wel gaan zeggen van, en nu ken ik God. Nu ken ik hem. Nee. Altijd, maar altijd gaan we verder en meer ontdekken wie dat God is. En gaan we hem steeds beter en beter en beter en beter leren kennen. En dat zal nooit gebeuren zonder de Heer Jezus. Want Jezus is de volmaakte zelfopenbaring van God. En dat is het ware eeuwige leven. Ik weet niet of ik je nog veel verder moet gaan, want dan gaat de Heer Jezus beginnen te bidden vanaf vers 6 voor zijn discipelen. Nog heel kort iets misschien over vers 4 en vers 5. Kijk, als God slechts door de Heer Jezus kan gekend worden, zegt de Heer Jezus van, kijk, ik heb u verheerlijkt, Vader, op de aarde. Of heb ik dat gedaan, terwijl ik het werk heb volleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Dus van meet af aan hebben we gezien in het Johannes-evangelie dat de Heer Jezus God verheerlijkt heeft hier op deze aarde. Dat heeft hij vooral gedaan door te laten zien wie hij is. Kijk maar bijvoorbeeld, als je ziet, het eerste teken dat de Heer Jezus doet, waardoor hij eigenlijk de heerlijkheid van God openbaart, en het veranderen van water in wijn, in Johannes hoofdstuk 2, de bruiloft in Cana, Johannes hoofdstuk 2, dan staat er zo nadrukkelijk in vers 11, dit deed Jezus als het begin van zijn tekenen in Cana in Galilea en openbaarde zijn heerlijkheid.
De heerlijkheid van de Vader.
Ja, nou wat we inderdaad hebben gezien. Johannes 1 vers 14. Wat Johannes zegt, en het woord is vlees geworden, en het heeft onder ons gewoond, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enig geborene van de Vader. Zie je dat? Dus, in Jezus tekenen kwam zichtbaar niet alleen de heerlijkheid van de Heer Jezus, maar ook de heerlijkheid van de Vader. Want wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Dus zo heeft de Heer Jezus in woord en in daad van meet af aan zijn Vader verheerlijkt. Tot op het kruis. Dus alles ligt erin vervat hier in vers 4. Ik heb u verheerlijkt op de aarde, terwijl ik het werk heb volleindigd. Dus het werk op het kruis, inbegrepen, alles. Het gaat hier over zijn volledige levenswandel, die in het teken stond van, kijk, ik ben gekomen om de Vader te verheerlijken. En in dat tegenover staat er in vers 5. En nu verheerlijk mij, u Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had voordat de wereld was. En dat is hier, wijst die verheerlijking natuurlijk naar het feit dat de Heer Jezus in de hemel opgenomen wordt en terug daar is waar hij van alle eeuwigheid was. Ja? Dus de Heer zegt, ik heb u verheerlijkt, Vader. Ga je nu mij opnieuw verheerlijken? En mag ik terug bij u zijn, zoals ik van alle eeuwigheid al bij u ben in uw heerlijkheid? En dan hebben we gezien, dat vraagt de Heer Jezus, omdat dan pas het mogelijk is, dat al dat diegenen die tot geloof zouden komen, werkelijk even leven kunnen krijgen. Anders zou het niet mogelijk zijn. Dus zie je hoe dat die dingen zo met elkaar verbonden zijn, hoe dat je het kruis niet kan loskoppelen van de troon, en dat je ja, de verheerlijking van de Heer Jezus en alle macht die je krijgt, die kan loskoppelen van Gods raadsbesluit en de gave van eeuwige leven aan de mensen. Dat is allemaal met elkaar verbonden. Nee, je kan dat niet losputten. Ja, dat is heel bijzonder als je dat begint te ontdekken. En dan gaan we de volgende keer nadenken over hoe dat de Heer Jezus nu bidt voor zijn discipelen. Hij had hem verlaten. Hij zal niet meer op de aarde zijn. Zij blijven op de aarde. En wat vindt hij nu belangrijk om voor hen te bidden? Wat geeft hij nu op het oog? Daar gaan we de volgende week over nadenken. Misschien gaan we wel, dat ga ik het opdelen in 3 avonden. Dat wordt gebed in 3 stukjes. En nu hebben we nagedacht over de Heer Jezus. de volgende keer over het gebed, zijn gebed voor de discipelen. En dan over het gedeelte waarin de Jezus gaat bidden voor zij die tot geloof zullen komen door, zeg maar, het werk van de discipelen. Ik denk dat dat het eenvoudigst is om het meest te kunnen begrijpen van wat de Jezus hier bedoelt. Het is niet zo heel simpel. Je moet toch een klein beetje nadenken erover. Maar een keer dat je er iets van ziet, begin je wel de schoonheid te zien van ja, wat de Jezus in je bezig heeft. En proef je iets van zijn heerlijkheid. En dan pas kom je echt tot ontzag en respect voor wie dat de Jezus is. En het mag ons helpen om ook zo te leren bidden. Zie je dat de Jezus pleit op de beloftes die God heeft gemaakt? En dat hij juist vanuit die beloftes ook ziet op het feit dat de overwinning vast en zeker is. Hij ziet niet op zichzelf, hij ziet op de beloftes en op de eer en glorie van God. En dat is ook wat God in nu en mijn leven zoekt. Dat we hem op zijn woord nemen en dat we gaan bidden op grond van zijn beloftes. En dat we onze zekerheid, onze hoop, onze vreugde vinden in wat dat God heeft beloofd. En dat de toekomst zeker is omwille van wat dat God heeft beloofd. Wat dat het leven ook brengt. En Jezus stond er wel voor de moeilijkste fase van zijn leven. Ik hoop dat dat een beetje duidelijk was. Tenzij dat er nog vragen zijn.